Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padoné.
Als conducteur bij de NMBS gaf Jan Duchesne alleen boetes als het echt niet anders kon. En zijn mededelingen via de intercom weken vaak af van de kurkdroge meldingen waar de trein stopt of te laat aankomt. Eerst tikte de baas hem daarvoor op de vingers, later kreeg hij felicitaties. De dichter noemde ze hem en nu is hij dichter officieel. Volgende week gaat de Poëzieweek van start. Dat is het jaarlijks excuus om iets dichterlijks uit te nodigen. Dag Jan Duchesne.
Dag Pat.
Zit je op een berg of zit je in een dal?
Wel, ik heb er natuurlijk over nagedacht, over die vraag. En ik ben een mens van de zee. Dus sowieso zit ik liever aan mijn cabine op het strand in Oostende. Maar als ik dan de figuurlijke vraag moet beantwoorden, dan denk ik dat ik ergens op een flank van een berg zit. Wat betreft het seizoen. Ik hou niet zo van de winter, maar... als ik dan verder denk over het gehele plaatje, dan neig ik toch eerder naar de berg. Want ik zeg het vaak tegen mijn lief, Anne, over wie ik het verder hier niet mag hebben, heeft ze gezegd. Maar,
je begint al goed.
wij zeggen vaak tegen elkaar dat we toch wel geluk hebben. Ja. En dan gaat het over het feit dat er veel is in het leven en de hoogtes en de laagtes, maar we hebben twee geweldige kinderen, we hebben elkaar, het gaat goed tussen ons. Dus dan denk ik, de lange weg zal gestaag op een flank van een berg zijn.
Je weet dat toen Gerard Reven stond te wachten voor de bioscoop en Simon Carmichelt hem gelukkig zag, Carmichelt tegen een vriend van hem zei, het gaat goed met Gerard. Dat is een slecht teken voor de literatuur. Dus als het nu goed gaat met jou, dan denk ik, komen daar goede gedichten van? Of moet een dichter niet überhaupt lijden?
Ja, ik vind dat ook zo. Ik heb er al vaak over nagedacht. Ik heb inderdaad wel gedichten geschreven die ik achteraf goed vond toen liefdesrelaties op de klippen zijn gelopen. Maar aan de andere kant denk ik toch dat ik mijn beste werk geschreven heb net door de liefde eindelijk op een soort punt te zien komen waarvan ik dacht, ah ja, dit kan het misschien wel zijn.
Ja.
Dus die, ik ga het geen stabiliteit noemen, maar die rust die zij mij geeft, is in elk geval iets dat niet voor slechter werk heeft gezorgd.
Ja, je zegt, ik ben van de kust, Mariakerke meer bepaald. Je hebt daar nog altijd die strandcabine, geloof ik, van je oma.
Ja, die is, ik denk al meer dan 100 jaar oud.
Waar je als kind ook al kwam?
Van mijn geboorte eigenlijk. Sinds mijn geboorte, het eerste jaar...
Je bent er geboren in die cabine?
Maar de eerste zomer. Ik ben geboren in september, dus ik veronderstel dat het dan eerder de zomer erna zal zijn. De zomer van 71 moet dat dan geweest zijn. Gingen wij naar die cabine en dat is de enige plaats ook in mijn leven die niet is veranderd. Dus het huis van mijn grootmoeder is afgebroken. Alles, iedereen is verhuisd, maar die cabine staat nog altijd op dezelfde plaats in Mariakerke. En is ondertussen door heel veel van mijn vrienden iedereen bezocht. En iedereen weet die wel te vinden.
En je hebt dat echt in de zomer nodig, want in de winter woon je hier in Brussel. Je bent naar Brussel verhuisd een jaar geleden. Maar die cabine in de zomer met zicht op zee, neem ik aan, die moet je hebben.
Ja, die moet er zijn. Dat is een certi. Mijn broer die wilde die afbranden toen mijn grootmoeder kwam te sterven. Ik heb hem dan toch op andere ideeën gebracht.
Bij wijze van ritueel?
Ja, hij vond dat een goed ritueel, maar ik heb hem dan toch... maar ik denk niet dat hij het zou gedaan hebben. Het was eerder een grap. Maar nee, we maken daar elk jaar het opzetten van de cabine is een soort festiviteit die we met een zestal vrienden elk jaar opnieuw aanvatten. En dat is het begin van de zomer.
Hmm. Maar nu voorlopig in de winter hier in Brussel.
Ja.
Jan, je bent 17 jaar conducteur geweest bij de NMBS. Dat is het soort volk. Kaartjesknipper werden ze vroeger genoemd. Nu kan dat niet meer, want voor mensen die de trein niet nemen, dat doen conducteurs dus niet meer. Ze checken dat via een badge en een minicomputertje. Mm-hmm. Hoe deed je dat, die baan?
Ja. Ik ben daar zo een beetje ingerold toen mijn toenmalige schoonvader mij zei, je gaat toch ooit nog een serieuze job doen, want ik werkte toen in een cd-winkel en muziek is een van mijn passies en ik vond het wel goed. Toen zei ik, ja, wat stel je voor dat ik dan zou doen? En hij zei, ja, ze zoeken mensen bij de NMBS. En toen ben ik naar die sollicitatie gegaan en heb ik eigenlijk de folder als antwoorden gebruikt op de vragen waarom wil je dit doen? En op die folder stond, of in die folder stond, wil je ambassadeur van de NMBS zijn? Dus dan heb ik gezegd, ja, ik wil graag ambassadeur van de NMBS worden. En die mensen, die ik denk dat ze die folder zelf nooit gezien hadden, dus die vonden allemaal heel goed. En tot mijn verbazing werd ik aanvaard. En dan ineens krijg je een opleiding en kom je terecht in een vrij log, rigide bedrijf. Ik heb er gisteren nog met iemand over gebabbeld. De grap was dat ik vergeten was dat ik naar een infosessie moest gaan. En zo viel ik tussen twee sessies in. Dus ik ben begonnen in Brussel-Zuid. En ik moest daar allerlei taakjes uitvoeren, omdat ze hadden niks voor mij. Om een lang verhaal kort te maken, hoe heb ik die job dan ingevuld? Ik heb dat na die opleiding aangevat en met verbazing staan kijken dat ik ineens om 3 uur 's morgens op een perron stond. Maar langzaam maar zeker heb ik me die job wel eigen gemaakt.
Maar op een hele bijzondere manier.
En, ja, voilà, dat bedoel ik. Deed ik dat graag. En waarom deed ik dat graag? Omdat je komt met de doorsnee van de maatschappij in contact. En ik kon wel goed om met de mensen. Ik herinner mij treinen met een half uur vertraging en dat de mensen zwaaiend op het perron mij uitzwaaiden omdat ik vond...
Ze waren blij dat ze een half uur hadden moeten wachten, of wat?
Ja, meneer, ik vond dat dat de momenten waren waarop ik mijn best moest doen om die mensen dan toch in die penibele situatie...
Entertainen
is een groot woord, maar hen met een beetje humor en aandacht, een verzachtende... moet ik het zeggen, iets meer geven dan je te verstoppen in je... kleine ruimte die je dan als treinbegeleider hebt. Ik ging net meer door de trein wanneer de nood het hoogst was, laat ons zeggen.
En je moet, ik weet dat als forense, elke dag op die trein, je wordt vaak op de hoogte gehouden, vaak ook niet als er vertraging is. Hoe deed jij dat? Op je meest inspiratievolle momenten?
Ik vond het belangrijk dat de informatie klopte, maar ik gaf daar een kwinkslag aan. Ik gebruikte zeker veel humor. Ik durfde daar inderdaad ook wel ver in gaan.
Doe eens.
Ja, dat is mij ooit gevraagd hier bij de VRT. Van,
voilà.
En toen was het bij Annemie Peters en toen hebben ze mij gevraagd om zo'n aantal aankondigingen te doen. Maar het ding is, er is hier natuurlijk geen trein.
Nee.
Maar ik zal het proberen. Een van de betere aankondigingen vond ik toch... het was in Antwerpen-Berchem. En we werden ineens... je hebt dit waarschijnlijk ook al meegemaakt. We werden ineens in plaats van naar Antwerpen Centraal, we kwamen uit Gent, werden we teruggestuurd naar Gent. En dan moet je dus omroepen dat je niet naar Antwerpen Centraal gaat, maar terugkeert naar Gent. En ik denk dat ik op dat moment... wanneer we dus vertrokken waren, gezegd heb, dames en heren, thans verlaten wij de hel genaamd Antwerpen-Berchem, maar u bent nu onder mijn hoede. Dames en heren, zometeen kom ik langs in uw afdeling, niet om u te controleren, maar met een stukje chocolade. Om de 2 minuten die we minder lang zullen samen zijn, want onze vertraging wordt beperkt tot 28 en geen 30 minuten, als troost, dames en heren, een stukje chocolade. Dus zo'n dingen zei ik dan.
En gaf je die chocolade?
En ik gaf dan uiteraard ook chocolade.
Dat heeft jou gewoon geld gekost, die baan, in plaats van opgebracht.
Ja, dat viel wel mee.
Je kreeg op den duur eigenlijk de naam, bijnaam de dichter, hè?
Ja, dat was dus toch wel vooral nadat ik een passage in de zevende dag had gehad. dat een aantal van mijn collega's dat gezien hadden. En toen ben ik moeten uit de schaduw treden die ik toch wel koesterde. Ik vond low profile heel goed op die job in de eerste jaren. Maar ik heb een jaar of vier volgehouden en dan was ik ineens de dichter. Maar dat is ook iets dat ik me dan heb laten welgevallen. En ik heb die rol dan ook wel zo gespeeld.
Maar tekent dat eigenlijk de manier waarop je in het leven staat, dat zelfs zoiets heel bazaals, banaals, alledaags, wat Camus noemt metro, boulot, dodo, dat je dat toch even wil oplichten?
Ik denk dat wel, ja. Ik denk, ik had toen, mijn dochter was pas geboren, en dus ik ben eigenlijk begonnen met die job bij NMBS toen mijn dochter geboren was, in 1999. En ik dacht van, oké, dat is vast werk, dat is een statutaire baan. Ik had mijn vrienden, dichters, die het dan probeerden zonder een andere baan. Maar ik zag wel dat daar druk op zat. En ik dacht van, dit geeft me misschien wel de vrijheid om in wat ik echt wil doen, die vrijheid te hebben. En dat heb ik altijd wel gehad als dichter. In het begin zei men van, ja, dit is hier, kijk, dat is de kaartjesknipper die ook gedichtjes schrijft, maar ineens stond ik dan wel op podia waar ik dan andere dichters zag kijken van, ja. Is toch misschien dichter. En dat vond ik dan wel inderdaad de manier waarop je in het leven staat, de dingen laten gebeuren en zelfs zo'n job als treinbegeleider er dan maar bij nemen.
Ja. Volgende week is het niet alleen Clara in de single. Op zaterdag 27 januari, daar komen we zo dadelijk op terug. Maar begint ook de Poëzieweek, want de dag is een week geworden, Jan. Jij zit in Brugge, in de Kaap, de Werf. En je brengt daar, ik citeer de programmatoren, Jotie Thoof tot leven. Want voor wie het niet weet, Jotie Thoof is inmiddels meer dan net 40 jaar dood. Hij stierf in de nacht van 5 op 6 oktober 1977, trouwens in een somber kamertje in Brugge, hij was 21, aan een overdosis cocaïne. Schreef daar ook heel vaak over. Ik denk, zijn beste bundel, Junkie Verdriet, is eigenlijk min of meer een ode aan die, aan het, de melange van drugs en poëzie en de typische poëet Maudit. Geen poëzie van Jotie Thoof, wel een brief van hem aan Jacques het Kind, een vriend uit 18 januari 1977. Trouwens, die brieven kunnen we ook terugvinden in het verzameld werk. Dat is uitgegeven bij de Bezige Bij. Waarom wil je die brief lezen?
Ik vond die brief, die is geschreven in 1977. Ik denk dat eigenlijk bijna het einde van
zijn leven. Ja, hij zal hetzelfde jaar sterven.
Ja. En ik vond dat, in tegenstelling tot veel van zijn poëzie, die ik soms te zwartgallig vind, te veel die verheerlijking van de dood. Hij doet dat goed, maar ik heb er niet zo'n...
Je bent meer van het levenslustige type.
Ja, ik denk het wel. En wat ik dan aan die brief zo mooi vond, is dat daar toch een zekere brani, een zekere arrogantie uitspreekt. En het is ook goed geschreven, vind ik.
Oké, we gaan eens luisteren. Ja.
Beste Jacques het Kind, zoals je wellicht weet, is elk engagement, zoals men dat noemt, mij vreemd en ben ik wars van maatschappelijke ideeën in de breedste en engste zin. Alleen als dat niet alleen door jou, maar door de andere leden van de redactie aanvaard wordt, kan er van samenwerking sprake zijn. Dit kan nogal hard overkomen, maar ik heb geleerd dat de duidelijkste afspraak nog maar net klaar genoeg is om misverstanden te vermijden. Vandaar. Zou je wellicht eens duidelijk willen formuleren wat jouw beeld van het tijdschrift is? Op die basis kan ik dan samen met George een paar namen opgooien en dan zien we wel weer. Wordt het een kleine, een strenge redactie of juist een grote slappe bedoeling die zomaar elkaars miskleunen en vrienden het blad induwt omdat het toch goed bedoeld is? Dit en meer informatie interesseert me. Ik houd van alles, dus ook van tijdschriften, met een duidelijk gezicht, wat tegenwoordig op alle gebied ver zoek is. Opteer jij ook voor een gezicht? Het mag een vergezicht of een inzicht zijn, zolang er maar een hart in klopt. Dan ben ik wel bereid er een oor of een oog aan bij te dragen. In afwachting van een duidelijke foto verblijf ik. Met vriendelijke groet, Jood Hoofd.
Jan Duchesne las een brief van Jood Hoofd uit 1977, 40 jaar geleden. Maar betekent eigenlijk poëzie iets vandaag? Ik bedoel, we hebben dus die poëzieweek en dat is, zoals ik bij het begin zei, even een leuk excuus om iets dichterlijks uit te nodigen. Maar voor de rest is het toch nauwelijks van maatschappelijke betekenis.
Ja, ik denk daar ook wel over na, dat die orale cultuur, ik vraag me af of dat bij ons zo groot is aan de andere kant, als bijvoorbeeld in Engeland of zo. Ik heb een vriend, Kevin Bellemans, die onder de naam Dooshoofd schrijft, die binnenkort ook zijn dichtbundel uitbrengt, hopelijk. Hij is in Londen geweest en daar zag hij Lem Sissy, dus een Londense dichter. En daar waren toch wel 600, 700 mensen naar aan het luisteren, muisstil. Dus, maar aan de andere kant, ik presenteer en programmeer elke maand de Sprekende Ezels in De Monk in Brussel. En daar zie je toch wel dat er heel veel mensen geïnteresseerd blijven in poëzie. En wat je daar dan ook krijgt, is dat mensen na zo'n avond zeggen, ah, ik wist niet dat dat ook poëzie was. Ik ben zeker geen slamdichter. En ik vind het ook soms een beetje vermoeiend dat alles dat nieuw en hip is in de poëzie slampoëzie moet zijn. Want het is niet altijd zo geweldig, die slampoëzie. Het is
vooral slam en veel en weinig poëzie. Hè?
Voilà, dat is ook wat ik vind. Maar ik denk dat wat ik doe en wat nog wel anderen doen, een soort manier is om poëzie te brengen op een manier waarop je meer mensen bereikt dan enkel die mensen die trouw alles wat over poëzie verschijnt in de krant lezen en dan ook de bundels gaan kopen. Ik wil net de mensen bereiken die een buschauffeur of een slager die toevallig langskomt of zo.
Maar is het niet zo dat mensen vandaag de poëzie nodig hebben? Inderdaad, zoals je zegt, de orale traditie daarvan, dus waar mensen samenkomen, zich kunnen warmen aan de gensters van de woorden, de gensters van de taal. In Amerika, onlangs nog geweest, zie je dat heel vaak. Heel veel mensen die daar samenkomen rond dichters, letterlijk om zich op te warmen aan de archeologie, zeggen ze, van de taal. Het is de enige archeologie die ze in Amerika hebben. Maar het lezen zelf schiet erbij in.
Ja. Ik zeg dat ook wel vaak tegen mensen wanneer ze mij zeggen van ja, ik vind dat je zo'n mooie stem hebt en ik hoor je liever je gedichten voorlezen dan dat ik ze zelf lees. Ik heb zelfs omdat ik het zo vaak had gehoord, in mijn laatste bundel deze avond hebben we alvast weer gehaald, een cd toegevoegd met opnames. Die ik heb gemaakt met mijn groep Jan Duchesne en Noodzakelijk Kwaad. Maar toch blijf ik er wel bij. Ik doe dat ook. Ik zet gewoon bijvoorbeeld elke keer ik een gedicht geschreven heb, zet ik die op Facebook. Als een soort reactie tegen het vluchtige van die social media. En soms zijn mijn gedichten wel best lang. En dan merk ik toch dat mensen dat wel lezen. En het is zo.
Of clickbaiten.
Ja, wie weet. Maar er zijn er toch wel die het echt lezen. En het zal altijd een minderheid zijn. Het zal altijd een niche blijven, denk ik, poëzie. Net omdat je zo'n concentratie vraagt van iemand. En het moet nu allemaal snel gaan en zo. Maar ik denk toch, Pat, dat we de strijd niet moeten opgeven.
Verre van. We blijven strijdvol
Als het al een strijd is.
Juist. Laten we even wat treinen op ons loslaten. Freight Train, dat is een traditional. En we horen hier ook op gitaar en ze zingt Elizabeth Cotton. Uit, geloof het of niet, een album. En dat heet Classic Railroad Songs. Dat kon me niet anders dan een beetje een hommage aan de NMBS en dan een van zijn misschien wel meest dichterlijke personeelsleden brengen. Thank you. Album Classic Railroad Songs, uitgegeven bij het Smithsonian. Dat is duidelijk natuurlijk een historische opname, Jan Duchesne. Mm-hmm. Dichter, ex-NMBS-conducteur die bij mij zit. Val jij voor dit soort songs?
Ik vind het wel mooi. Dat is een soort basismuziek. En ik hou er wel van, ja.
Zo'n beetje net, zingt wat vals.
Ja, ja. Ja. Ik kende het nummer eigenlijk. Ja, Wijlend om de Weert... De man die Lowlands heeft opgericht en jammer genoeg een aantal jaar geleden uit het leven is gestapt, die heeft mij ooit een veertigtal nummers doorgestuurd die over de trein gingen. En ik herkende het. Dit zat er tussen.
Zie je, toeval bestaat niet.
Nee, inderdaad.
Want we wisten het niet. Ja, trouwens, over het leven, stappen en zo. Daar. 7 mensen per dag plegen zelfmoord in België. Mm. En het blijkt zeer vreemd, ondanks alle hulpmiddelen die we nu ter beschikking hebben. En denk ik palliatieve verzorging. Dat mensen nog altijd het liefst op een spoor gaan liggen of lopen. Ja. Mm. Om zich van het leven te benemen. Heb jij dat ooit meegemaakt, dat...
Ja, 1 keer, maar ja, dat is, ja, dat is de enige keer dat ik een lichaam dat helemaal verkoold was heb gezien. Dus dat is niet de meest leuke belevenis van mijn leven, maar gelukkig iemand, is het bij 1 keer gebeurd.
Maar iemand die regelmatig de trein neemt, weet, vroeg of laat, hoor je het dus via de intercom, het wordt nooit gezegd dat er een... zelfdoding is, maar er zijn personen op het spoor gesignaleerd. Daarom hebben we een technisch defect, dat soort van newspeak eigenlijk. Het is blijkbaar ook voor machinisten moet het echt dramatisch zijn.
Ja. Maar ja, ach. Ik denk niet dat dit het onderwerp is waar ik zo... Want dat is gewoon... Daar ontstaat bij sommige mensen een zekere gewenning, heb ik gemerkt. Die sluiten zich op die manier dan af daarvan. En ik herhaal het voor mij, ik ben heel blij dat het bij 1 keer gebleven is, want ik moest die sporen afwandelen in de blakende zon, was dat toen ook nog. En dat is echt, want je moet het gaan constateren dat daar een lichaam ligt. En dan moet je zeggen, er zijn 2 sporen bezet... Maar toen heb ik ook ingezien dat het niet zoveel uitmaakt wat ik daar zei of niet zei. Mensen van de NMBS zullen dit tegenspreken, maar...
Maar jij bent als beëdigd ambtenaar...
Ja, moet je, als treinchef moet je dat gaan constateren. Maar dan komt toch het parket. Dus of je nu zegt één of twee sporen bezet, sowieso...
Ja, maar ik neem aan dat dat toch niet ongevoelig laat.
Uiteraard niet. Dat is net hetgeen wat ik wil zeggen. Dat is iets waar ik toch niet goed van was.
Ja.
Dat is maar normaal, denk ik.
Ja. Ja.
Ja.
Uh-huh. Ja. Jan, je gaat zo dadelijk Overschrijd mij, of tenminste een deel ervan, dat is een gedicht uit je nieuwste bundel lezen. Maar je moet daar toch wel even een en ander bij verduidelijken. Je hebt hem geschreven omdat, we gaan het hele verhaal niet uit de doeken doen, maar een vriendin van jou post op Facebook... Dat zij... wat post ze eigenlijk op Facebook?
Zij postte eigenlijk een aantal sms'jes van een bepaalde man in de hele MeToo...
Affaire, ja.
Affaire, hashtag MeToo. En zij zei ook van, ja, kijk, ook mij is het overkomen. En toen kwamen op die post een heleboel reacties. Onder andere, ga ermee naar de politie. Wat ik allemaal... in het midden laten, wat ik daar dan van denk. Het komt
maar het waren duidelijk brutale sms'en naar haar...
Die sms'en waren echt... ik zal er dit over zeggen. Al die... ik snap dat... ik ben altijd verwonderd als ik dat dan lees. Bestaat dat echt? Man die dit schrijven, die zo denken, een vrouw, ik denk, indruk te maken op een vrouw. Dus dat is mijn mening daarover. Maar toen op het einde schreef een goede vriend, weet je, Jan, schrijf eens iets met dat en dat woord. En ik zal nu niet zeggen welke woorden het zijn, maar ze komen op het einde van het gedicht. En toen heb ik dat geschreven en ik heb het gedicht eigenlijk geschreven omdat ik denk, als ik één taak heb... Als ik één iets wil doen als dichter, dan is het met woorden een zekere schoonheid, schoonheid en nuance terugbrengen waar ze ontbreekt.
En dat is eigenlijk een antwoord op de sms'en die jouw vriendin kreeg. Duidelijk, laten we het heel duidelijk zijn, sms'en die, waar ze niet om gevraagd had. Dus eigenlijk, ze wordt daar... Op een onfatsoenlijke, schofterige manier gestalkt met sms'en.
Ja, waardoor ze een bepaald deel van haar werk de brui heeft aangegeven en gezegd heeft van ik ben hier weg. Maar het is niet alleen een antwoord op die ene specifieke situatie.
Dat is de aanleiding.
Het is de aanleiding en het is een gedicht dat ik geschreven heb vanuit een bepaald perspectief. Ik ben er heel blij om dat iedereen doorheeft vanuit welk perspectief het is. En ik hoop dat het ook nu weer zo blijkt te zijn. Mogelijk stuit je op mijn woestijn. Daar zal enkel een Fata Morgana je droeve deel zijn. Geloof er niet in. Red jezelf. Zo goed en zo kwaad als dat dan nog gaat. Ga heen. Laat mij. Trotseer mijn gebergte als een trotse Sherpa die niet toegeven wil de weg kwijt te zijn. Glijd eenzaam langs mijn flanken naar beneden en verdwijn. Maar weet wanneer je het raadsel oplost, het moeras ontwijkt, de woestijn fluitend achter je laat, met finesse en een ietwat goede timing mijn codes kraakt. Uitverkoren naar elke oeverkant van mijn oever zwemt, waarna je in alle scherpe schoonheid voor mijn in de jouwe verdrinkende ogen staat. Weet dan dat je het hebt. Leg mij vervolgens niet aan je voeten. Gooi mij niet over je schouder. Doe niks wat ik je opdraag of net alles. Sta nog even stil. Ja, zo. Ja, bij mij. Voel ons kloppen. Vrees in het bijzonder niks meer en huldig in, met gepaste zwier, mijn volmondig, vurig verzoek. Overschrijd mij. mijn diepe gronden en al mijn grenzen erbij.
Jan Duchesne las overschrijdt mijn eigen gedicht. Jan, La double vie de Véronique van Zbigniew Preisner heeft jouw leven min of meer overhoop gegooid.
Ja, dat is groot gesteld, maar het heeft wel indruk gemaakt op mij. Eerst en vooral de film die ik met mijn toenmalige geliefde in Gent in de Sphinx, nee, in de Studioscoop was dat, Sint-Jacobs daar, in de Studioscoop gezien heb. Die film heeft indruk gemaakt op mij en die muziek is enorm blijven hangen. Ik vind het heel...
Waarom eigenlijk?
Heel indringende muziek. Ja, het is een muziek die in combinatie met die beelden perfect is. Dus die film gaat over een meisje die uit Parijs naar Warschau reist en daar een spiegelbeeld van zichzelf ziet. En vandaar de titel La double vie de Véronique. En zij ziet dat op een moment dat er iets gebeurt op een plein, waardoor ze dat meisje dus ziet van op de bus waarin ze zit. En dan komt er een gans verhaal op gang.
Maar die muziek, waarom vind je die zo
aangrijpend? Die eenvoud van die muziek en die Preisner legt daar zo'n enorm gevoel in. En muziek uitleggen vind ik heel moeilijk wanneer het over een soort muziek gaat zoals dit, La double vie de Véronique, omdat het is iets wat je moet horen. En als je het hoort, dan denk ik dat je snapt... Dat er zoveel emotie in zit en dat het wel muziek is die ik kan pakken. Ja. Ik heb die muziek dan ook op bepaalde momenten in mijn leven opgelegd en daardoor is je leven op een bepaalde manier een beetje vervlochten met een muziekstuk zoals dit.
Zoals L'Enfer van Zbigniew Preisner.
Thank you.
Enfer, de hel van Zbigniew Preisner. Die we trouwens ook op piano hoorden uit de film La Double Vie de Véronique.
Berg en Dal met Padone.
Pat, ik moest het terug horen. Nu weet ik weer waarom het mij zo... Die stem, moet ik het zeggen, niet fatalistisch, maar je voelt dat er iets aan het gebeuren is ook. En dat,
ja, die was weer helemaal in Gent bij de Studioscoop? Ja, waar je de eerste zoen kreeg van je lief?
Ja, maar dat was een lief van lang geleden. Hè. Dus,
ja, maar goed, ja. Blijft een zoen. Hè.
Ja, inderdaad. Ja.
Jan Duchesne, ex-NMBS-conducteur en dichter en muziekmens. Je grootste angst is van niet alles uit het leven te halen wat erin zit.
Ja, en...
Hoezo?
Ik heb altijd gezegd, als ik blijf werken voor de NMBS tot ik met pensioengerechtigde leeftijd ben, dan denk ik dat ik ongelukkig zal sterven. Nu het geval niet meer is dat ik dat doe, bevestigt dat mijn gevoel dat je in het leven toch wel moet proberen om bepaalde doelen, dromen te vervullen. Tegelijkertijd vind ik ook dat ik er helemaal nog niet ben. Er zijn altijd dingen die je nog niet hebt gedaan. En daar ben ik dan wel naar op zoek om die te vervullen.
Je was... We hebben de afgelopen weken... Het is inmiddels al een maand of twee... serieuze discussies over... Soedanese vluchtelingen die werden teruggestuurd, die onder meer in het Maximiliaanpark zaten. Mm-hmm. Jij bent daar geweest. Je vond dat, op de een of andere manier noodzakelijk om ook daarover te schrijven.
Maar wij wonen in Brussel.
Juist.
En als wij de trein nemen, dan komen wij aan in Brussel-Noord. Dus dan automatisch rijden we daar voorbij op weg naar huis. En we hadden zo'n zondagmiddag... Niet echt de meest geweldige zondagmiddag. In elk geval, we kwamen thuis en ik zei tegen mijn lief... Ik denk dat ik een eerste zin van een gedicht zal schrijven. En dan is daar het gedicht en dan wij uitgevolgd.
Ja, en waarom eigenlijk? Ik bedoel...
Ja, dat raakte mij wel in de zin dat wij toch vaak klagen en vaak met onze kleine problemen zitten die we dan gaan uitvergroten. En dan zie je daar die mensen zitten. Het was echt op het hoogtepunt van de Maximiliaanpark toestand. Dat het alsmaar groter werd en dat het echt dat je er niet meer naast kon kijken. En toen viel mij dat wel toe dat wij... in vergelijking met die mensen het best wel heel goed hebben. Nu wil ik ook wel zeggen, dat het gedicht een tweetal jaar geleden geschreven is en dat het er ook wel hoop is. Bijvoorbeeld, ik ben bij een niet-company geweest die nu achter mijn hoek een gebouw hebben betrokken en zij hadden daar iets georganiseerd met Cinema Maximiliaan, iemand die in het Maximiliaanpark films is beginnen maken. En dat was heel mooi, omdat dat ging niet meer over laat ons de vluchtelingen eens even helpen. Nee, dat waren allemaal mensen samen. Dat waren mensen Afghaanse mensen, Syrische mensen, Vlaamse mensen, Brusselse mensen. En iedereen was daar samen. Er werd eten gemaakt en je wist niet wie welk eten had klaargemaakt. En toen werd er een film van Neat Company Goldfish vertoond.
Maar dat zijn dingen die natuurlijk die wij, denk ik, te weinig ook zien of horen. Of die tussen de plooien vallen van het grote nieuws.
Dat is zeker de reden waarom dat ik dat hier wil aanhalen. Omdat ik... daar zeer door gepakt was, dat daar gebeurde, maar ik was niet gepakt door het feit dat die arme vluchtelingen werden geholpen. Nee, ik was gepakt door het feit dat de term vluchteling daar wegviel.
Van nauwelijks enige betekenis.
Het waren mensen en
ik mensen die feest vierden.
Die feestvieren en die keken naar dingen die ze gemaakt hadden. De ene had een film gemaakt in het Maximiliaanpark met hulp van iemand die daar kwam. En de andere had een heel kunstige, ik denk niet voor iedereen makkelijk begrijpbare film gemaakt. Maar ook daar werd gewoon naar gekeken, want dat was de film van Jan die hen ontvangen had.
En dan
mooi.
Wij, Jan Duchesne.
Wij dragen kledij van ontwerpers, die we kochten in de derde afprijzing van de stokverkoop. Wij werpen ons in de schaal der verwachtingen met de onachtzaamheid van een zondagskind. Wij bestellen Orval die 6 maand heeft gelegen in de kelder van het café dat wij het onze noemen. Wij bespreken veelbelovende projecten op het middaguur die het holst van geen enkele nacht zullen doen opleven. Wij organiseren feesten waar wij vaak niet meer doen dan er aanwezig te zijn, omringd door de juiste mensen, vrienden, vrienden van vrienden of zij met wie wij in ons netwerk willen chillen. Wij pleiten elke dag schuldig, uit gemak of normaalzucht, uit correctheid of gewoon om de klucht van het schuldig pleiten. Wat kan ons het schelen? Dit is ons paradijs. Hier delen wij de flyers uit, hier betalen wij de taksen. Het belasten van de afdrukken onze voetstappen is kwestie van de juiste invalshoek bij het nemen van de bocht op het einde van de straat aan het begin van onze in de lift zittende wijk. Wij wijken niet. Wij glijden flux mee, langs alles heen. Wij, in onze diepste kern, nergens toe verplicht, nooit op de vlucht. Wij, zo vrij. Het is soms echt geen gezicht. Wij.
Jan Duchesne. Als je zaterdag, volgende week, zaterdag is dat, 27 januari, nog geen kaartje hebt voor Klaar in de Singel, dan is dat eigenlijk een schande. Maar u thuis natuurlijk, u bent allang verzekerd. En misschien toch niet, nee, snel dan. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Deze zal er ook zijn, Aldina Duarte. Komt uit haar album Fado, Sempre, dus Fado altijd, gisteren, vandaag en morgen en dus ook in de Singel.
Olhar que é brilhar da pensar nos mistérios da beleza. Há um véu no meu olhar que é brilhar da pensar nos mistérios da beleza. Espelho-me o que aconteceu, do que é teu e do que é meu, já não temos a certeza. Espelho-me o que aconteceu, do que é teu e do que é meu, já não temos a certeza. Moldura deste espelho, espelho feito de ouro velho, tem os traços de uma flor. Na moldura deste espelho, espelho feito de ouro velho, tem os traços de uma flor. Muitas vezes foi partido, prometido e proibido aos encantos do amor. Muitas vezes foi partido, prometido e proibido aos encantos do amor. Espelho meu, disse a verdade, da idade da saudade, à mulher envelhecida. Espelho meu, disse a verdade, da idade da saudade, à mulher envelhecida. Segue em frente na memória, mata a glória dessa história da princesa prometida. Segue em frente na memória, mata a glória dessa história da princesa prometida. Dessa história da princesa prometida. Segue em frente na memória, mata a glória dessa história da princesa prometida.
Voilà, Aldina Duarte, een fado. Ze is bij ons zaterdag 27 januari in de Singel, waar ik onder meer samen met Helene de Bruyne het feminisme van Simone de Beauvoir zal binnenste buiten keren, fileren misschien wel. Als u dat allemaal wil live komen zien, dan bent u onze gast. Jan Duchesne, wat is jouw credo?
Ik heb erover nagedacht en het is eigenlijk de titel van mijn laatste bundel. Deze avond hebben we alvast weer gehaald.
De ochtend in ieder geval. De avond, dat zal nog moeten blijken. Als je deze Bergendal wilt beluisteren, kan dat via deklara.be, via de podcast of via de Clara-app. Schrijven naar bergendal@clara.be. Wat gaan we vandaag nog doen, Jan?
Vandaag denk ik dat ik, misschien schrijf ik deze middag nog een beetje mails versturen, zoals dat dan gaat. En wie weet een fietstocht maken.
Zeg, en misschien ondertussen even naar het nieuws van 11 uur luisteren naar deze Moonlight. Dat is een prettig nummer, hè?
Moonlight is geweldige filmmuziek die uit de film Moonlight komt eigenlijk. De regisseur van Moonlight, wie is het ook weer? Barry Jenkins, ja, die heeft een heel speciale film gemaakt. Die heeft die trouwens geschreven in het café de Lord Byron in Brussel. Het gaat over een jongeman die ontdekt dat hij homoseksueel is en in een milieu waar dat heel, dus in de suburbs in Amerika, heel erg moeilijk is om dat toe te geven. En die muziek die staat eigenlijk een beetje haaks op die omgeving waarin hij leeft. En net daarom is het zo prachtig.
En dat allemaal terwijl de eindtitels lopen van de film en dus ook van ons programma. Thank you.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.